Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. En ik heb namens de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. Er is na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. En het doel van de diaconale collecte is een extra collecte voor het algemene fonds. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanmorgen over de uitspraak van de Heer Jezus in Matteüs 7. Werp je parels niet voor de zwijnen. Een waardevolle parel, jongens en meisjes, die moet je niet aan iemand geven die de waarde daarvan niet inziet. In het Oude Testament gaf de Heere Israël heel veel waardevols. Maar lang niet altijd zag Israël de waarde daarvan in. Dat zie je geregeld terug in de psalmen, met name ook in psalm 81. Daarom zingen we vandaag een heel aantal versen van psalm 81. We zingen nu vers 7 en 8 en na de wet van de Heere vers 9 en 10. Psalm 81, vers 7 en 8 en na de 10 geboden vers 9 en 10. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naasten is. Amen. Voordat we met elkaar de Bijbel gaan openen, willen we de Heere vragen om zijn zegen. We willen ook voorbeden doen voor mevrouw Moerman. Haar dochter is een kleine 2 maanden geleden ernstig ziek geworden en ligt in een hospice. Aangrijpend het hospice tegenover haar eigen huis, waar ze waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd zal sterven. Het gaat om de dochter Trudy van mevrouw Moerman. We willen haar en de familie opdragen. We willen ook bidden voor mevrouw Romer, die wordt aanstaande woensdag geopereerd voor de verwijdering van de galblaas. En we willen ook het volk Israël en de Heere opdragen, nu daar ook alle spanningen weer in alle hevigheid oplaaien. Laten we samen bidden, gemeente. Ja, Heere, wij naderen tot u als de enige God van hemel en aarde. We hebben ervan gezongen dat u gezegd heeft dat we geen andere goden mogen aanbidden. Ja, dat we op niets anders ons vertrouwen stellen. Op niemand anders ons vertrouwen stellen dan op u alleen. Dat we in al onze tegenheden, al onze moeilijkheden, op uw naam alleen onze hoop vestigen. En Heere, dat is wat we vanmorgen willen doen, waar we vanmorgen ook weer in geoefend willen worden. Om op u te vertrouwen. En om de woorden die u tot ons te zeggen heeft, om die tot ons te nemen. Om die niet alleen onze oren in te laten gaan, maar ook om die om ons best te doen, om die woorden te begrijpen met ons hoofd en om het toe te passen en aan te nemen in ons hart. Ja, Heere, dat is, als het goed is, ons verlangen. Een verlangen om naar u te luisteren. En dan zullen we het straks horen, Heere, dat die woorden van u, alle waarheid die u spreekt in uw woord, of via een preek, of via een broeder of zuster, dat dat te vergelijken valt met een parel. Een parel waarvan u van ons vraagt dat we dat op waarde schatten. Ook al hebt u soms dingen te zeggen die moeilijk voor ons zijn. Dat we de weg die u met ons leven gaat soms niet begrijpen. Het kan soms ook moeilijk voor ons zijn, Heren, als er dingen gezegd worden waar wij in moeten veranderen en dat snijdt in ons eigen vlees. Maar wil dan geven, Heren, dat het niet wel zijn vanmorgen dat het is zoals het spreekwoord van de bergrede het zegt. Dat hier vanmorgen parels uitgedeeld worden, maar dat die voor de zwijnen geworpen worden. Die het niet op waarde schatten. Ja, Heren, dat we de parels van uw koninkrijk steeds beter gaan zien, steeds meer gaan bewonderen en steeds meer gaan koesteren. Ja, Heren, geef dat we als de schapen van uw kudde zullen luisteren naar uw stem. Dat we uw stem zullen herkennen. En dat daarom, wat die stem ook tot ons zegt, dat het goed zal zijn voor ons. Want Heren, we komen uit een wereld waar er zoveel andere stemmen spreken. Waar keiharde stemmen zijn die alles proberen te overschreeuwen. Waar zachte fluisterstemmetjes zijn van de duivel om toch maar te genieten van een leven in de zonde. O Heere, doe toch al die stemmen in ons leven zwijgen en laat uw woord overal bovenuit gaan. En uw woord is soms ook een zachte stem, een lieflijke stem, waar we wel echt oor voor moeten hebben. Heere, geef uw Heilige Geest dat we oren hebben om die stem van u te horen. En we willen u dan bidden voor twee gemeenteleden waar we zojuist over gehad hebben. Dan denken we allereerst aan mevrouw Moerman. Heere, wat is dat moeilijk voor haar, de weg die nu gegaan wordt, die u gaat in hun familie. Dat er een dochter zo ernstig ziek is geworden, zo plotseling ook. En dat ze nu op sterven ligt. Ach Heere, zie haar aan in genade. Spreid u uw vleugels over haar uit. En niet alleen over haar, ook over mevrouw Moerman zelf. Als dit voor haar ook zo'n moeilijke weg is. O Heere, draag haar door deze moeilijke tijd heen. Troost haar met de woorden van het evangelie. Wees haar nabij, juist nu het zo verdrietig is allemaal. Ja, geef zo de hele familie wat nodig is, Heren. Geef dat ze hun troost zullen vinden bij u, de trooster. Bij u die zegt, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Ja, Heren, werk met uw Heilige Geest daar in de familie. Als trooster, als bemoediger. En geef daar alles wat nodig is. We bidden nu ook voor mevrouw Romer, als ze aanstaande woensdag naar het ziekenhuis moet gaan om de galblaas te laten verwijderen. Heere, geef dat ze een overgave mag hebben en een rust die alle verstand te boven gaat. En geef de artsen wijsheid in hoe ze die operatie zullen uitvoeren. Leid de hand van de chirurg, opdat alles uiteindelijk goed zal komen en dat de operatie geslaagd zal zijn. En dat we u daar ook aanstaande zondag hartelijk voor mogen danken. Ja, wees u zo nabij. Bij haar, haar man, de hele familie. Strek uw zegen over hen uit en wees hen nabij. Heer, en dan bidden we ook voor het volk Israël. Waar deze afgelopen dagen ook weer zoveel te doen is. Politiek gezien is het heel instabiel momenteel, nu de regering een aantal weken geleden gevallen is. En nu er van alle kanten ook weer spanningen zijn en dat er verschillende landen en volken zich opnieuw tegen Israël keren en ook naar de wapens grijpen of dreigen te grijpen. Hier hebben we gezongen met Psalm 83 als voorzang. Een wat onbekende psalm. Maar daarin hebben we u al opgeroepen, Heer, om niet te zwijgen. Maar om het op te nemen voor uw volk. Om uw volk Israël, uw oogappel, te beschermen. Juist in deze tijden van onrust. Ja, Heer, en geef dan dat zij zelf ook hun vertrouwen zullen stellen op uw naam. Want die naam alleen, de naam van Jezus Christus, zal uiteindelijk de redder van het volk Israël zijn. Ja, Heere, zoals u ook de redder van ons wil zijn, als wij ons vertrouwen op u stellen. Geef aan het Joodse volk dat ze u mogen zien, Heere Jezus, als de overwinnaar op de troon. En dat ze in uw kracht ook zich mogen teweerstellen tegen de vijanden die zich allemaal tegen hen te hoop lopen. Heere, bescherm uw volk. Wees ze nabij. En wil zo ook zijn bij al die vijanden. Dat ze mogen inzien dat ze het tegen Gods, van Gods volk uiteindelijk niet kunnen winnen, omdat u de onoverwinnelijke God bent. En geef dat ook uit die grote moslimwereld. Dat daar velen zullen zijn die tot geloof en bekering zullen komen in de Heer Jezus Christus. Dat er velen zullen zijn waarbij we op de jongste dag zullen zeggen en verwonderd zullen zijn. Ben jij hier ook bij? Ja, ik ben hier ook bij. Want zijn genade heeft ook mij gevonden. Ja, Heere, zo vragen we u om ook over ons uw vleugels uit te spreiden. Wees ons nabij in deze zo'n moeilijke tijd. Waarin er zoveel dingen gebeuren in de wereld. Crisis op crisis. Probleem op probleem. Heere, wees ons nog genadig. En houd u niet doof en wees niet stil. Maar spreek nog tot ons. Door uw woord hier in de gemeente en overal waar uw woord verkondigd wordt. Ja, overal, over het rond der aarde. Dat alles vragen wij van u. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmorgen in het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 9 en daarvan lezen we de eerste 9 verzen. We gaan wel verder met de bergreden, maar twee illustraties van de tekst die vinden we in Lucas 9. En omdat die zo mooi achter elkaar staan, dacht ik dat het wel goed is om dat als schriftlezing te doen. Lucas 9 vers 1 tot en met 9. En zijn 12 discipelen samengeroepen hebbend, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen, de demonen, en om ziekten te genezen. En hij zond hen heen om te prediken het koninkrijk van God en de zieken gezond te maken. En hij zei tot hen, neem niets mee onderweg. Nog staven, dat wil zeggen geen staf, nog malen, dat wil zeggen geen reiszak, nog brood, nog geld. Nog iemand van u zal twee rokken, twee onderkleren meenemen. En in welk huis u ook zult ingaan, blijf daar en ga vandaar weer uit. En zo wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schud ook het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. En zij, uitgaande, doorgingen alle vlekken, alle dorpen en verkondigden het evangelie en geneesden de zieken overal. En Herodes, de viervorst, die hoorde al die dingen die door hem geschieden. En hij was twijfelmoedig, omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgestaan. En van sommigen dat Elia verschenen was. En van weer anderen dat de profeet van de oude was opgestaan. En Herodes zei, Johannes, die heb ik onthoofd. Maar wie is nu deze, van wie ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien. Tot zover de schriftlezing. We gaan ons verder voorbereiden op de prediking met het zingen van de versen 11 tot en met 15 van Psalm 81. Psalm 81 vers 11 tot en met 15. We zingen straks in antwoord op de preek van Psalm 95, vers 4 en 5. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. En daar gaat het om, dat wij schapen zijn die luisteren naar de stem van de Heer Jezus. En niet honden of zwijnen, zoals we in onze tekst tegen zullen komen. De tekst is vanmorgen Matthäus 7, vers 6. Matthäus 7, vers 6. Daar zegt de Heer Jezus, hele aparte uitspraak eigenlijk, geef het heilige aan de honden niet. Noch werp uw parels voor de zwijnen, opdat ze niet te enige tijd die parels met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, ik begin vanmorgen bij jullie. Met een voorbeeld. Met een voorbeeld dat ik hoop dat je gelijk begrijpt waar de preek over gaat. In Zuid-Afrika wonen heel veel arme mensen. Wel meer landen wonen arme mensen, maar in Zuid-Afrika wonen ook heel veel arme mensen. En die leven in krottenwijken. En die krottenwijken, die noemen ze daar ook wel plakkerskampen. Dan denk je, waarom plakkerskampen? Nou, dat heeft te maken met het schoeisel wat die mensen aan hebben. De schoenen. Ze hebben geen schoenen aan, maar ze hebben slippers aan. En dat noem je in het Afrikaans plakkies. Want als je hoort lopen, dan zeg je plak, 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 plak. Dus dat noemen ze plakkerskampen, die krottenwijken. En de mensen die in zo'n plakkerskamp wonen, die hebben een heel klein huisje. Die hebben daar maar heel weinig. Die hebben geen gasfornuis. Als ze willen koken, dan stoken ze een vuurtje met een grote pot erop. Ze hebben ook geen wasmachine. Ze doen hun was ergens in de rivier of in een meertje. En sommige van de vrouwen uit die plakkerskampen, die zoeken een baan als een bediende ergens. Bij mensen die wel een groot huis hebben, om daar te helpen in het huishouden met schoonmaken en met de was en met koken. Nou, een tante van Esti had ook zo'n bediende. Een hele aardige mevrouw, die woonde in een plakkerskamp, die werkte voor haar. En die was al heel veel jaren trouw aan het werk daar in het huis van de tante van Esti. En die tante van Esti die had toch wel een beetje met haar te doen, want die dacht, ja, ze woont in zo'n krotje. En ze heeft daar maar heel weinig, laat ik eens gaan helpen. En dan ga ik wat dingen voor die mevrouw kopen. En dat heeft ze gedaan, ze heeft dat huisje helpen inrichten met spulletjes. En ze kocht ook een wasmachine. Want ze dacht, dat is toch eigenlijk helemaal niet fijn om je was te moeten doen in een rivier. Dat water is misschien wel helemaal niet zo lekker schoon en het is ontzettend veel werk. Dus ik koop een wasmachine voor haar. En zo hielp ze om van dat krotje toch een mooi klein huisje te maken met een wasmachine. En toen ze daarna een poosje op bezoek ging en ging kijken, wat zag ze toen? Die bediende deed nog steeds de was in de rivier. En toen ging ze kijken, waar is die wasmachine dan? Die stond niet meer op zijn plek. Die stond in het huisje met een kleedje eroverheen. Want die deed dienst als een tafeltje. Dat kwam heel mooi uit. En die was nooit gebruikt als wasmachine. Ze gaf iets heel waardevols, een wasmachine. Maar die vrouw die het kreeg, die zag de waarde van die wasmachine helemaal niet in. Ze deed haar was liever op haar eigen manier. Nou, we hebben daar een uitdrukking voor in het Nederlands. En die uitdrukking komt uit de Bijbel. Dan zeg je dat is parels voor de zwijnen werpen. Je geeft iets heel waardevols aan iemand, maar die persoon doet er niks mee. Dan blijkt, ik had net zo goed niet een wasmachine kunnen geven. Dat is zonde van het geld geweest. Dat is parels voor de zwijnen werpen. Nou, de Heer Jezus die zegt in onze tekst vanmorgen, dat kan in het leven van een discipel ook gebeuren. Het kan gebeuren dat je heel veel tijd en heel veel energie en heel veel moeite en heel veel geld aan iemand besteedt. Maar achteraf zeg je, die persoon die ziet de waarde daarvan helemaal niet in. Achteraf zeg je, het was het helemaal niet waard. Het wordt niet gewaardeerd, het wordt niet erkend. Nog erger, je ervaart soms het tegendeel. En de Heer Jezus die waarschuwt zijn discipelen daarvoor. In een metafoor, in een voorbeeld. Hij zegt in twee voorbeelden, geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen. Het thema is vanmorgen, Jezus leert ons dat niet iedereen de waarheid waard is. Jezus leert ons dat niet iedereen de waarheid waard is. We hebben twee gedachten, we gaan eerst nog wat dieper in op de betekenis van Matteüs 7 vers 6. En daarna gaan we kijken ten tweede naar een paar Bijbelse voorbeelden bij Matteüs 7 vers 6. Dus de betekenis en voorbeelden van Matteüs 7 vers 6. Er zegt tegen Jezus allereerst in het eerste gedeelte van vers 6, geef het heilige niet aan de honden. En daar moet je toch een paar vragen bij stellen van ja, wat zijn die honden dan? En dan kan je natuurlijk ook vragen bij die zwijnen, wie zijn die zwijnen dan? En wat is dat heilige en wat zijn die parels? Nou, geef het heilige niet aan de honden. De honden waren in de Bijbelse tijd niet van die schattige schoothondjes, zoals wij nu honden hebben, die onze huisdieren zijn. De honden in de Bijbel, dat was als het ware de vuilnisdienst. Men gooide etensresten en afval niet in een afvalbak. Dat is heel modern, een afvalbak. Maar men gooide dat op straat, ergens in een hoek, in steegjes. Of op een andere plek. Buiten de deur in ieder geval. En dan waren daar vaak in de schemering wilde straathonden. En die gingen de stad door en die gingen die rommel opruimen. Door dat op te vreten. Ze waren als het ware de afvaldienst van de stad. Half verrot voedsel, afgekloven kippenbotjes eten zij op. En zijn hele gulzige, gemene beesten. Daar moet je niet te dichtbij komen. Die kunnen nog wel gevaarlijk zijn. Nou, dat zijn de honden waar de Heer Jezus het hier over heeft. En dan zegt hij, geef het heilige niet aan de honden. Het heilige, dat is een verwijzing naar de offerdienst. Als je een dankoffer wilde brengen aan de Heer, dan nam je het beste van je oogst, het eerste van je oogst ook, en dat zette je apart en dat bracht je, als de tijd daarvoor was, naar de tempel, naar de priester. En alles wat je zo aan die priester, wat aan die priester gegeven werd, dat is geheiligd. Dat noemden ze het heilige voedsel. Want dat was speciaal voor de priester gegeven om aan de Here te offeren. En de priester deed dat ook. Die offerde een gedeelte van dat voedsel aan de Here. En de rest mocht die priester opeten. Dat was voor de priesters. En als daar wat van over is, dan mochten ze dat niet weggooien. Nee, dan gingen ze dat verbranden op een heilige plaats. Want dat voedsel wat gebracht is, is heilig. Dat is apart gezet voor de Here en voor de dienaren van de Here. Niemand anders mag daarvan eten. Nou zegt de Heer Jezus, dat heilige, dat mag je niet aan de honden geven. Je geeft toch niet het beste voedsel wat voor de Here bestemd is en wat voor de Here apart gezet is, dan geef je toch niet aan die smerige, gulzige honden te eten. Want die honden die zien het verschil niet tussen dat afvalvoedsel en het heilige voedsel. Die denken niet, oh wacht even, dit is een offer van God. Laten we voorzichtig zijn, laat ik daar met eerbied van eten. Nee, die vreten het net zo gemakkelijk op alsof het gewoon afval is. Zij waarderen niet het heilige. Ze merken niets op van de waarde daarvan. En daarom mag je dat heilige voedsel niet aan de honden geven. Nou, dat is het beeld, het eerste beeld. Dezelfde gedachte komt ook naar voren in een ander beeld. Werp je parels niet voor de zwijnen. De zwijnen, dat zijn varkens, dat zijn onreine dieren. Een Israëliet mocht geen varkens hebben volgens Gods wet en ook geen varkensvlees eten. En de Heer Jezus zegt, nou wat denk je, als je waardevolle parels voor de zwijnen gooit, wat gebeurt er dan? Zijn die zwijnen, zijn die varkens daar blij mee? Wauw, wij krijgen parels. Daar ga ik mee naar de juwelier en daar laat ik een mooie ketting van maken. Nee, natuurlijk niet. Die snappen daar helemaal niks van die parels. Die zien de waarde daarvan niet in. Die denken misschien ook, hou je het kunnen eten? En die proberen dat te eten, maar dat is hard en ze spugen het weer uit. En ze worden boos dat je ze van die parels gegeven hebt. En ze trappen op die parels. En als je niet oppast, dan komen ze naar jou toe en geven ze zo'n dreun met hun slagtanden. Geef het heilige niet aan de honden en werp je parels niet voor de zwijnen. De Heer Jezus die bedoelt hier te zeggen, je kunt iemand iets heel waardevols willen geven. Maar als die persoon aan wie je het geeft de waarde ervan niet beseft, dan kan je het beter niet doen. En je kan het ook naar het geestelijke zo doortrekken. Je kan iemand hele nuttige lessen uit de Bijbel willen geven. Hele wijze adviezen als mensen problemen hebben. Je gaat energie besteden en goede woorden doorgeven aan iemand. Je gaat heel erg je best doen om iemand te helpen en te overtuigen. Met iemand spreken over de heilige woorden van God. Maar als je er dan op een gegeven moment achterkomt dat de persoon met wie je dat paadje loopt de waarde daarvan niet inziet, dan kom je op een moment dat je zegt, het heeft geen zin meer om verder te gaan. Sterker nog, het kan zelfs zo zijn dat iemand juist, doordat je ze wil helpen met de waarheid, dat zo iemand zich helemaal omdraait en vijandig wordt. Dat je iemand in liefde wijst op een zondige levensweg en dat die persoon zich tegen je keert en zegt, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Wie denk je wel niet dat je bent om mij de les te lezen? Heb je wel eens naar jezelf gekeken? Met je heilige praatjes. Nou, dat is het punt waarop de Heer Jezus zegt, geef het heilige, geef die heilige waarheid niet aan de honden. En werp de parels van het koninkrijk niet voor de zwijnen. Want als je nog langer doorgaat, dan keren ze zichzelf tegen je. Dat is het principe. En om dat principe nou verder uit te werken, wil ik met u gaan kijken naar een paar Bijbelse voorbeelden daarvan. Wanneer dat gebeurt, wanneer de Heer Jezus dat doet en wanneer wij dat moeten doen. Want hoe weet je nou of iemand zo'n spreekwoordelijke hond is? Of een zwijn is? Begrijp me goed, je moet niet tegen iemand gaan zeggen, ja, volgens mij ben jij zo'n hond. Je moet niet gaan schelden. Nee, je houdt in je achterhoofd. Je kunt niet zomaar zeggen, nou, ik denk dat die persoon het niet waardeert en als ik de waarheid tegen hem zeg, dus weet je, ik doe maar niks. Je moet immers geen parels voor de zwijnen gooien. Nee, dat kan het heel willekeurig voor worden. De Heer Jezus zegt juist in deze context van Matteüs 7, als er iets aan de hand is met een broeder, als hij een splinter in zijn oog heeft, dan moet je hem helpen. Als iemand op het verkeerde pad is, dan moet je hem weer helpen om op het juiste pad te komen. Maar ja, soms heb je helemaal geen zin om de confrontatie aan te gaan. En dan denk je, ja, die ander ligt mij ook helemaal niet zo. En dan kan je met het excuus van geen parels voor de zwijnen gooien, natuurlijk heel makkelijk jezelf afzijdig houden. Maar dat kan niet. Ik zei het al, Matteüs 7, vers 1 tot en met 5, dat gaat over een broeder helpen als die correctie nodig heeft. In vers 5 staat, werp eerst de balk uit uw eigen oog en dan zult u kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder uit te doen. De Heer Jezus zegt, als je iets ziet bij een ander, een splinter in zijn oog, iets wat niet goed is, iets wat zondig is, dan heeft dat correctie nodig. Maar dan moet je wel eerst bij jezelf te raden gaan, heb ik niet last van hetzelfde of van iets wat nog veel erger is? En als dat niet zo is, dan zegt de Heer Jezus, dan moet je gaan helpen. Hij zegt niet, nou, als je bij je broeder een splinter in het oog zit, ga je jezelf eerst eens afvragen, is die persoon het wel waard? Zou die persoon het wel op waarde schatten als ik er naartoe ga? Nee. Je moet gaan en kijken of je kan helpen om hem op het rechte pad te brengen. En daarmee moet je vaak over je eigen schaduw heen stappen. Maar wat nu als die persoon niet geholpen wil worden? Als die boos wordt en wegloopt. En als die telkens, als je er weer over begint, weer boos wordt en wegloopt en wegblijft. Dan heb je te maken met een persoon die zich niet wil laten helpen. En hoe droevig het ook is, dan moet je gaan loslaten. Ja, maar hoe vaak moet je het dan proberen? 1 keer, 2 keer, 10 keer? Ik probeer voor mijzelf het principe aan te houden 1 keer meer dan dat ik zelf zou willen. Sommige mensen sta je heel dichtbij. Is familie of is een goede vriend of vriendin. En dan voel je de verantwoordelijkheid van ja, dat mag ik niet zo laten lopen. Moet je echt gauw naartoe en erover hebben. Nou, stel dat hij of zij de waarschuwing in de wind slaat. Dan heb ik helemaal geen zin om nog een keer te gaan. Maar dan denk ik, ja, ik moet toch nog maar een keer gaan. 1 keer meer dan ik zelf zou willen. En dan zeg je, joh, ik heb de vorige keer hebben het erover gehad. En ik vond het toen ook al best heel moeilijk om te zeggen. En jij vond het moeilijk om te horen. Maar kunnen we het er niet toch nog een keer over hebben? Want ik maak me zorgen over je. Het kan ook zijn dat je helemaal niet zoveel uit die ander opdenkt. En denkt, ja, ik heb echt geen zin om die broeder aan te spreken. Nou, ook dan kan je dat principe toepassen. 1 keer meer dan je zou willen. Dan ga je toch maar een keer. Waarom? Misschien dat het helpt. Misschien geeft de Heere mij een opening. Misschien krijg ik de gelegenheid. En misschien levert het voor mezelf ook nog wat op. Dat is eigenlijk altijd zo, gemeente. Als je naar een broeder of zuster toe gaat om hem ergens op aan te spreken. Als het goed is, levert dat voor jezelf ook wat op. Namelijk, je hebt de gelegenheid om jezelf te verloochenen. Om jezelf even aan de kant te zetten. En te zeggen, nou gaat het mij puur om het heil, om de beterschap van die ander. En dat hoort bij het volgen van de Heer Jezus. Maar dan toch kan het dat je op een punt komt, dat je niet dat principe nog maar een keer extra moet gaan toepassen, maar dat je het principe van Titus 3 vers 10 moet toepassen. Titus 3 vers 10 zegt, verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. En weet dat zo iemand het spoorbijster is. En dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Daarmee wil Paulus tegen Titus zeggen, je moet maar niet doorgaan met alsmaar tot vervelens toe ergens op willen wijzen. Je moet maar niet doorgaan met alsmaar corrigeren en alsmaar terechtwijzen als iemand toch niet wil luisteren. Dan moet er een punt zijn dat je zegt, en nou zet ik ook een punt. Je hoeft maar niet door te gaan met de waarheid voor te schotelen bij iemand, aan iemand die die waarheid niet op waarde schat, maar het maar blijft verwerpen. We vragen ons natuurlijk, kunnen we ook een persoonlijke vraag bij stellen. Want naar iemand toestappen is best moeilijk. Zijn we daartoe bereid om naar een ander toe te stappen? En om te vragen, Heere, wilt u mij misschien in deze situatie gebruiken om die ander te helpen? En dat vraagt om zelfonderzoek, heb ik de juiste houding? Dat vraagt om voorbereiding in het gebed. Dat kost zelfverloochening, je zet het belang van die ander voorop. Dus het is moeilijk om naar iemand toe te stappen. Maar het is misschien wel net zo moeilijk om correctie te ontvangen. Als je de Jezus volgt, dan vraagt hij vanmorgen, ja, sta je er ook open om gecorrigeerd te worden door mij? Ja, u zegt, ja, door de Heer Jezus wil ik wel gecorrigeerd worden. Ja, maar nou kan het zijn dat de Heer Jezus zegt, en daar ga ik die en die broeder voor gebruiken. Om jou te corrigeren. Iemand uit de gemeente. Die naar je toe komt en die zegt, hey, ik zie iets bij je en daar maak ik me zorgen om. Sta je daar ook voor open? Zo werkt de Heere normaal gesproken als hij ons corrigeert. Door zijn woord, maar ook door broeders en zusters. Die ons als goed is in liefde aanspreken. Staat u er open voor? Dat de Heere om u te corrigeren iemand gebruikt die verre van perfect is. Bij wie het heel makkelijk is om te zeggen, joh, kijk naar jezelf. Eerlijk, we zijn geneigd om dan in de verdediging te schieten, nietwaar? Maar eigenlijk zouden we toch blij moeten zijn als iemand naar ons toe komt en zegt, joh, ik wil je graag helpen, want ik zie splinter in je oog. Want daarin is de Heere met ons bezig. Hij heiligt ons en hij gebruikt daarvoor de vermaning, dat vinden we een heel vies woord, maar het is eigenlijk niet de vermaning van broeders en zusters. En als je dat niet op waarde schat, maar boos wordt en boos blijft vanwege een oprechte vermaning, dan moet je jezelf misschien wel afvragen, ben ik niet zo'n spreekwoordelijke hond waarover de Heer Jezus het heeft? Want de Heere geeft me door middel van een broeder of zuster iets heiligs, een vermaning, maar ik weet het niet op waarde te schatten. Weet u het heilige, als het u voorgeschoteld wordt, op waarde te schatten? Ben ik niet iemand die de parels van het koninkrijk, die de vermaning vertrap, omdat ik niet inzie dat het een parel is die mij wordt toegeworpen? Dat is het eerste voorbeeld dat we dus direct uit de context kunnen halen. Je moet geen parels voor de zwijnen blijven gooien als iemand bij herhaling niet gewaarschuwd, vermaand en geholpen wil worden. Dat is een tweede voorbeeld en dat komen we terug in, komen we tegen in onze schriftlezing in Lucas 9. Daar heeft de Heer Jezus zijn discipelen bij zich geroepen. En hij zegt tegen zijn discipelen, ik ga jullie erop uitsturen. En jullie gaan van stad tot stad om het koninkrijk van God te prediken. En dit is hoe je te werk moet gaan. Je moet niet voor jezelf onderdak, voor je eigen onderdak zorgen. Maar je gaat toe naar degene aan wie het evangelie verkondigt. En die moeten zorgen dat je onderdak krijgt. Die zorgen wel voor je. En die zorgen ook dat het je aan niets ontbreekt. Dat is het herkenningspunt. Als het evangelie ontvangen wordt, zegt de Heer Jezus, dan zal je dat blijken uit de praktijk. Dan zullen ze ook jou ontvangen en voor jou zorgen. Maar wat nu als ze je niet ontvangen? Als ze je bij wijze van spreken maar laten praten. Als ze zeggen, joh, leuk wat je allemaal zegt, maar mij maak je niks wijs. En als je dan in plaats van een open deur van gastvrijheid tegen een muur van verwerping en ongeloof aanloopt, dan zegt de Heer Jezus, dan ga je vertrekken. En dan begin je ergens anders opnieuw. Hij leert zijn discipelen dat principe keer op keer. Je verkondigt het evangelie. En als je ook maar de minste opening vindt, al is het in een grote stad waar maar 2 of 3 man tot geloof komt, dat maakt niet uit, je blijft er. Maar als er tegenstand komt, als je op verwerping stuit, dan moet je het niet maar blijven proberen, dan ga je ergens anders verder. Want dan blijkt, ze schatten het evangelie niet op waarde. Dan komt er een moment van afscheid nemen, waarbij je ook heel duidelijk maakt voor hen, jullie schatten het evangelie niet op waarde en ik vertrek. En dan schud je, dat is een symbool, het stof van je voeten tot een getuigenis tegen hen. Als een gedachte, ik neem niks meer van jullie mee, ik ben vrij van jullie. Het heilige evangelie is niet voor de honden bestemd. Paulus heeft dat principe in Handelingen ook keer op keer toegepast. In Handelingen 13, daar komen Paulus en Barnabas in Antiochië, dat ligt in Pisidië. En ze gaan daar naar de synagoge en daar worden ze uitgenodigd om het woord te voeren. En Paulus die staat daarop en hij preekt over Jezus. En hij preekt dat Jezus gekruisigd is door Pontius Pilatus terwijl hij onschuldig was. Hij predikt dat de Heer Jezus is opgestaan op de 3e dag. Hij predikt dat ze in de Jezus moeten geloven. Nou, en die boodschap die spreekt hem wel aan, die mensen daar in Antiochië. Maar het spreekt niet alleen de Joden aan in de synagoge, ook de heidenen. En die komen en die zeggen, kom volgende week terug. En dan vertel het allemaal nog eens een keer. En dan komen er een heleboel heidenen tot geloof. En dan zien de Joden dat, daar in die synagoge. En die kijken me afgunstig, die zijn mijn partij jaloers en die beginnen te lasteren. Maar zo kan het niet. Het evangelie is voor de Joden, niet voor die heidenen. Paulus, waar ben je mee bezig? En ze gaan de hele stad gaan ze ophitsen. En er komt onrust en er komt opstand en het wordt gevaarlijk voor Paulus en Barnabas. En die stad ontvangt hen niet. Tegendeel, ze worden verdreven. En wat lees je dan in Handelingen 13 vers 51? Ze schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gaan verder naar de volgende plaats, Iconium. Ze werpen de parels van het evangelie niet langer voor de zwijnen. En in dit geval zijn die zwijnen de Joden. Want die Joden die vertrappen het evangelie alleen maar. En ze keren zich om en als ze de kans krijgen, verscheuren ze Paulus en Barnabas ook nog. Ze achtervolgen hen overal om de bediening te stoppen. Nou, dat soort situaties zie je in allerlei vormen en allerlei smaken terug in Handelingen. In Athene, bij de filosofen. Die vinden het wel interessant om eens wat nieuws te horen. Maar als Paulus over de opstanding begint, dan zeggen ze, nou, we horen je een andere keer nog wel verder praten. En wat doet Paulus? Hij stapt op. In Korinthe, Handelingen 18, Paulus spreekt in de synagoge enkele sabbatten. Maar de Joden schatten het evangelie niet op waarde, ze verzetten zich. En ze lasteren en Paulus zegt, uw bloed zij op uw hoofd. Je bent zelf verantwoordelijk voor die verwerping. Maar ik ben rein, ik heb jullie eerlijk behandeld. Ik heb het evangelie eerlijk aan jullie verkondigd. En zo kan je nog meer situaties in Handelingen benoemen. Maar het idee is denk ik wel helder wat de Heer Jezus bedoelt. Als aan iemand het evangelie keer op keer verkondigd wordt. En als er geen geloof is, maar in plaats daarvan verwerping en bespotting en lasteren en vervolging. Dan komt het punt dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, werp de parels van het evangelie niet voor de zwijnen. Want hun houding maakt duidelijk dat ze het evangelie niet op waarde schatten. Integendeel, het wordt openlijk en het wordt resoluut afgewezen. Het gaat om mensen die om wat voor reden dan ook doelbewust de Heer Jezus buiten de deur willen houden. Het gaat om mensen bij wie het goede zaad van het woord dat gezaaid wordt geen goede vrucht voortbrengt, maar slechte vrucht. Dan mag je je, ja, zegt de Heer Jezus, daar moet je je zelfs van afkeren. Want er zijn anderen die dat evangelie harder nodig hebben dan zij. En dan trekken we naar de lijn weer naar onszelf. U en jij, de meeste van ons, zijn mensen die keer op keer het evangelie horen. En wat gebeurt er met u? Hoe landt die boodschap? Laat u het evangelie keer op keer langs u heen gaan? Neemt u het voor kennisgeving aan en ga je na de zondag gewoon weer door met je leven? Zoveel geduld wordt telkens verkondigd dat de oproep van het evangelie is. Bekeer je van je zonde en geloof in de Heer Jezus Christus. De Heer vraagt je geloof. Hij vraagt. We hebben het gezongen bij Psalm 81 bij Meriba, in die plaats van beproeving, om in de moeilijkheden alleen op hem, op zijn naam te vertrouwen. Hij zegt, vertrouw op mij, geef je leven aan mij, want ik gaf mijn leven voor jou. Welk resultaat heeft die oproep in uw leven gehad? Houdt u de Heer Jezus, hou jij de Heer Jezus nog steeds buiten de deur? Er zijn mensen die boodschap horen. En die zeggen, ja, maar oproepen tot geloof, dat is iets heel remonstrants. Een mens kan niet geloven. Bekering, een mens kan zich niet bekeren. Er is afgelopen weken heel wat om te doen met dominee van der Brink, die lezing gegeven heeft, het evangelie zonder kleine lettertjes. En dan bedoelt hij volgens mij, als ik hem goed begrijp, te zeggen, er zijn mensen die de Heer Jezus buiten de deur houden. Met de gedachte, ja, je kan toch niet geloven, dat moet je allemaal gegeven worden en ik wacht het maar af. Nou, ik kan u één ding zeggen, dat is niet de vrucht die de Heer Jezus zoekt. Een afwachtende houding is in feite niets anders dan een afwijzende houding. Gemeente, hoe erg is het als de Vader je zijn zoon aanbiedt en je hem blijft afwijzen met theologische excuses. Als je de Heer Jezus om wat voor reden dan ook. Het kan theologische excuses zijn. Het kan ook zijn dat je weet. Ja, maar dan moet ik echt wat veranderen in mijn leven. En dat wil ik niet. Als je de Heer Jezus buiten de deur houdt. Dan is het mogelijk dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt. Stop maar met het evangelie verkondigen. Aan hem. Want het is alsof je het heilige voor de honden werpt. Alsof je je parels voor de zwijnen werpt. Stel je eens voor hoe aangrijpend dat is. Als de Heer Jezus zegt, hij daar, zij daar, heeft genoeg mogelijkheid gehad. Ik heb lang genoeg geduld gehad. Ik wilde hem zo graag tot mij trekken. Ik wilde hem al zijn zonden vergeven. Maar hij wilde niet. Gemeente, laat het niet zo ver komen. Kom toch tot de Heer Jezus. Hij heeft zoveel geduld. Beleid je zonde. Stel je vertrouwen op hem. Vandaag is het nog genadetijd. Dat is het tweede voorbeeld. Geen parels voor de zwijnen. Werp het evangelie. Wordt maar niet eindeloos gepredikt. Als het op onverschilligheid, verwerping en vijandschap stuit. Derde voorbeeld. Dat ligt in het verlengde. Want direct daarna in Lucas 9 gaat het over Herodes. Het is heel opvallend dat direct na de uitzending van die 12 discipelen het ineens over koning Herodes gaat. De discipelen die doen wonderen en die doen tekenen, niet door zichzelf, maar door de Heer Jezus die hen kracht en macht gegeven heeft. En die verhalen van alles wat er in dat rijk gebeurt, het rijk van Herodes, dat bereikt ook het paleis van de koning. En die koning die haalt zijn adviseurs erbij en die zegt, wie is dit, wat is hier aan de hand? En de een zegt, ja, het is Johannes de Doper. En de volgende zegt, nou, het is de oude profeet Elia, die is verschenen. En weer een volgende die zegt, nee, het is een van de andere oude profeten. Maar Herodes, die heeft die ene adviseur horen zeggen, ja, Johannes de Doper, uit de doden opgewekt. En daar blijven zijn gedachten bij hangen. Johannes heeft die onthoofd. En zijn geweten gaat spreken. Johannes de Doper heeft maanden van vastgezeten in het paleis van koning Herodes. Waarom? Omdat Johannes de splinter uit Herodes zijn oog wilde halen. Wat was die splinter? Herodes, jij hebt de vrouw van je broer, Herodias, die heb je bij je genomen. En dat is zonde. Herodes, jij moet Herodias terug naar haar eigen man sturen, naar Filippus, jouw broer, je mag haar niet houden. Want het huwelijk is een heilige instelling van God. En dat mag niet verbroken worden. Herodes heeft Johannes toen gevangen laten nemen. Had hem ook kunnen laten doden, maar dat durfde Herodes niet. Hij is bang voor het volk. En zo was het dat Herodes Johannes nog heel wat keren gehoord heeft daar in zijn paleis. Want Herodes ging naar hem toe, naar de kerker, om naar Johannes te luisteren. Dat lees je in het Markus evangelie. Maar er kwam een moment dat de Heere zei, en nou gaan we niet langer parels voor de zwijnen werpen. En de Heere gebruikte daar Herodias voor. Die vrouw. En die vrouw die was het zat. En op de verjaardag van Herodes liet ze Herodes in de val lopen. U kent die geschiedenis misschien wel van die dochter van Herodias, Salome, die met haar verleidelijke dansen voor al die dronken mensen verscheen. En dat Herodes zei, joh, wat je maar wil hebben, als de helft van mijn koninkrijk, ik zal het je geven. En toen dacht Herodias, en nou heb ik je, ik wil het hoofd van Johannes de Doper hebben op een schaal. Vandaag nog alsjeblieft. Een gruwelijke geschiedenis. En daar komt bij Herodes allemaal weer in gedachten. Zijn geweten spreekt. Herodes had naar Johannes moeten luisteren, maar hij heeft het niet gedaan. En nu wil hij, dat is het opvallende in vers 9. Nu wil hij die andere profeet Jezus wel zien en hij zocht hem te zien. Hij probeerde Jezus te zien. Is het ook gebeurd? Is de Heer Jezus toen naar Herodes toegegaan en heeft de Heer Jezus aan Herodes het evangelie gepreekt? Nee. De Heer Jezus heeft zich niet aan Herodes meer laten zien. Ja, één keer in de Lijdensweek. En toen lachte Herodes hem uit. Is dat nou de koning van de Joden? En hij liet zijn soldaten hem bespotten en geeselen. Waarom heeft de Heer Jezus niet meer naar Herodes gegaan? Terwijl Herodes toch het verlangen had om de Heer Jezus te zien. Herodes had al zoveel waarschuwingen gehad. uit de mond van de hoogste profeet, Johannes de Doper. Een aantal maanden lang had hij Johannes de Doper helemaal voor hem alleen. Maar hij bekeerde zich niet. En dat was het moment dat er een grens bereikt werd. En al die tijd heeft Herodes niets met de parels van Johannes gedaan. En daarom gooit de Heer Jezus zijn parels niet langer voor het zwijn Herodes. Genoeg gelegenheden gehad. Hoe vaak heeft de Heer jou al bepaald bij iets wat je moet veranderen in je leven? Welk punt, op welk punt klaagt uw geweten u telkens aan? Zo'n punt waarvan je zegt, alles goed en wel. Ik weet heel goed dat ik dat moet veranderen, maar heb ik helemaal geen zin in. En daar heb je al je excuses voor. Hoe vaak heb je die boodschap van je geweten al gehoord? Maar liet je het er toch weer bij zitten? Het kan net als bij Herodes zijn dat het om een relatie gaat die ongeoorloofd is. Als je niet getrouwd bent, een relatie met een niet-gelovige. Of met iemand anders dan je eigen man of vrouw. Het kan ook om iets heel anders gaan. Het kan om een onverzoenlijke houding gaan. Het kan zijn dat je iemand op wat voor manier dan ook bedrogen hebt. En de Heere spreekt je telkens weer aan in je geweten. Je moet het gaan opbiechten. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. Maar als je je weigert te bekeren, dan kan het net zoals bij Herodes zijn. Dat de Heer Jezus zegt, ik geef het heilige niet langer aan de honden. Je hebt nu lang genoeg geduld gehad, de grens is bereikt. Je hebt genoeg gelegenheid gehad, mijn geest zal niet langer met hem of haar twisten. Gemeente, onze tekst bepaalt ons bij de ontzaglijke grote waarde van het evangelie. Bij het grote voorrecht dat we het evangelie telkens weer mogen horen. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben de tel in mijn leven al lang kwijtgeraakt. Hoe vaak ik het evangelie wel niet heb mogen horen. Velen van ons, die mochten erbij opgroeien van jongs af aan. Bij die boodschap van Jezus Christus, die gekomen is om zondaren te redden van de ondergang. Onze tekst bepaalt ons bij het grote voorrecht om deel uit te mogen maken van een gemeente. Waarin we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te bemoedigen, om elkaar te troosten, ja, en ook om soms elkaar te vermanen en te corrigeren. Dat is een groot voorrecht. De tekst wijst ons op, bepaalt ons bij het grote geduld ook, dat de Heere met ons heeft en met onze zonde heeft, om ondanks onze halsstarrigheid ons te blijven opzoeken. Maar dat bepaalt ons ook bij onze grote verantwoordelijkheid. Die dat met zich meebrengt. Want als we de parels van het evangelie in wat voor vorm dan ook aangeboden krijgen. Als het heilige evangelie aan ons verkondigd wordt. Dan is het een grote misdaad om dat te verwerpen. Als de Heere naar je toe komt door in je geweten te spreken. Door middel van een preek, door middel van een broeder of zuster. Dan moeten we dat op waarde schatten. Ook al snijdt het in ons eigen vlees. Want het is een teken van genade. De Heere heeft nog zoveel geduld met mij. Hij heeft nog niet gezegd, ik ben klaar met je. Integendeel, hij zegt, hier, ik geef je mijn heilige woord. Vandaag opnieuw, de parels van het koninkrijk. Gemeente, laten we die parels toch koesteren. En op onze blote knieën de Heere daarvoor danken. Voor zijn geduld met ons. Dat hij telkens weer in ons investeert. En dat we elkaar aanmoedigen. En tegen elkaar zeggen, joh, als jij wat in mij ziet, hè, wat gecorrigeerd moet worden, kom maar, hè. En wijs me er maar op. En wees wel lief alsjeblieft. Doe het niet te hard. Dat vind ik lastig. Maar help me gerust. Ik heb het nodig. Ik ben een zondaar. Elkaar lief hebben, ook op die manier. Laten we het heilige van God op waarde schatten. En hem en diezelfde schatten die hij ons toevertrouwt ook weer uitdragen aan ieder die het horen wil. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wij loven en prijzen u om uw grote geduld met ons. Want als wij terugkijken in ons leven en zien hoe lang het wel niet geduurd heeft voordat wij een keer acht sloegen op die stem van u, dan zijn er sommigen onder ons bij wie dat 10, 20, 30, misschien wel 40 jaar of nog langer was, voordat die boodschap werkelijk tot onze oren indrong. En dan nog is het wonder van u, dat u het tot ons door liet dringen. En heren, dan zijn er ook onder ons die het evangelie nog niet aangenomen hebben. Die nog voortgaan op zondige wegen. Die hun vertrouwen niet geheel en al op u gesteld hebben. Heren, dan bidden we u, zoals we gezongen hebben, we hebben elkaar toegezongen. Dat is al gelijk de eerste toepassing geweest, heren. Dat we het elkaar toezingen, elkaar zeggen, laat dat bij jou niet gebeuren, hè. Zoals het bij Meriba was, bij de Israëlieten. En zoals bij Herodes was, laat die zonde van Herodes bij jou niet gebeuren. Dat we dat elkaar mogen, in liefde mogen, toewensen, toebidden en toespreken. Ja, Heere, heb dank voor uw grote genade, uw grote geduld dat u met ons heeft. En geef ons dan dat als we vanavond weer in uw huis komen, waarin we opnieuw uw stem mogen horen, dat u wederom tot ons spreekt. Met woorden van bemoediging, met woorden van troost en woorden van vermaning. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 8. Maar gij Heer, gij zijt langmoedig, dat wil zeggen geduldig, zeer barmhartig en overvloedig in genade die ons behoedt. 86, vers 8. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.